Gemeente, de volgende mededelingen. Afgelopen maandag is broeder P. Bechtum gekozen als diaken. Broeder Bechtum heeft zijn verkiezing in beraad. Morgenochtend vindt de kerstuitzending van de zondagschool plaats. De aanvang is om 10:00. Vandaag zijn de collecten de eerste voor de kerk. En de tweede collect is voor de werkgroep Oost-Europa. En we willen ook in ons gebed de zustergemeente te Ayohara gedenken. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. 118, vers 12. Gemeente, wij willen ons geloof belijden op deze eerste kerstdag. En dat doen wij met zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. En laten we daarna zingen Psalm 84, het derde vers. Wij willen eerst ons geloof belijden met de woorden van zondag 14 van de Heidelberger Catechismus, waarin de geboorte van de Heere Jezus beleden wordt. En daarna zingen wij Psalm 84, het derde vers. En daar belijden wij dan in zondag 14 met de catechismus. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat Hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Gemeente, er zijn op deze eerste kerstdag twee schriftlezingen. Eerst willen wij lezen Lucas hoofdstuk 2 en dan zien we onze tekstwoorden uit Matthäus 1. Eerst Lucas 2, het kerstevangelie, de versen 1 tot en met 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. En dan lezen we onze tekstwoorden uit Matthäus hoofdstuk 1. De versen 24 en 25. Matthäus 1, 24 en 25. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Geloofd zij uw grote naam, Heere, dat u gekomen bent op deze aarde. Heere, elk jaar mogen wij dit kerstfeest gedenken, sommigen onder ons al vele jaren. En toch is het altijd weer een wonder. Ja, misschien moeten we het zo zeggen, heren, dat hoe meer wij dit evangelie proberen te overdenken, hoe dieper het voor ons wordt. Want, heren, we begrijpen het niet dat u, o God, mens geworden bent. En dat u ingekomen bent in onze wereld, in onze verlorenheid. En dat was allemaal onze schuld dat wij in die verlorenheid zaten. Wij verdienden straf. Wij verdienden de dood. Wij verdienden van u weggestoten te worden. Dat was recht geweest. Maar Heere, daarin bewijst u uw liefde. Dat u uw zoon gegeven hebt toen wij nog zondaren waren. Toen er niemand was die naar u vroeg. Er ook niemand was die u verwelkomde. U kwam binnen en niemand lette erop. Jozef en Maria, zij wisten het geheim. En zij zullen met vertedering gekeken hebben naar dat nieuwgeboren kind. Maar ook zij begrepen het niet. Heere, wie kan het begrijpen? Gelooft zij uw grote naam met diepst ontzag. Heere, laten wij voor u diep buigen en dat in heel ons leven. En laten wij allemaal maar van ons voetstuk afkomen. Want van nature zitten we graag allemaal op de troon en willen we alles regelen. Maar Heere, leer ons om voor u in het stof te buigen. Want daar horen wij. Want wij zijn immers van u afgevallen. En u behoort op de troon te zitten in ons leven. Dat u niet alleen mens geworden bent, maar Heer, u moet ook koning over ons worden. Want van uw koninkrijk zal geen einde zijn. En daarom is het zo heerlijk om tot uw koninkrijk te behoren. Maar dan bent u wel de koning en niet wij. Leer het ons, Heere. Het is een les die we heel ons leven weer opnieuw moeten leren. Dat u koning bent en steeds blijft. Maar zo is het goed, want u bent een heerlijke koning, een goedertieren God, die het zaligst lot schenkt, ver boven alle goden van deze wereld, ver boven alles wat deze wereld ons bieden kan. Want u bent God en uw koninkrijk is heerlijk. Het wordt ons voorgesteld vanuit uw woord, een koninkrijk van licht, waar geen tranen zijn en geen dood en geen rouw. Waar er geen zonde meer is en geen verleiding. Maar waar u alles bent in allen. En daar mag uw volk volkomen gemeenschap hebben met u. En daarom bent u gekomen als mens. Om één te worden met mensen. Opdat wij met u, Heere Jezus, in gemeenschap zouden treden. Ja, getrokken. Door uw geest. O Heere, wij bidden u, wanneer wij opnieuw willen mediteren over dit kerstwonder, dan vragen wij uw genade, opdat wij dit wonder zouden mogen bezien en dat wij daar iets nieuws in mogen zien en dat we mogen beseffen dat u koning bent. Heere, wil het zijn ook over ons leven. Ja, Heer, al hebben wij worstelingen en hebben wij strijd, hebben wij misschien moeite en eenzaamheid, maar geef dat we allen bij u mogen schuilen, want u bent een heerlijke God. Heere, wij bidden u, leer ons u te volgen, al de dagen van ons leven. Open onze ogen, Heere, dat wij uw schoonheid mogen zien en trek ons, zo zullen wij u navolgen. Ja, bekeer ons en wij zullen bekeerd zijn. En dat is niet om ons te ontslaan van die verplichting. Dat is niet om ons maar te laten dat wij maar kunnen rustig verder gaan. Maar het is wel een belijdenis van onze onmacht en onze schuld. En een roep uit de nood van ons leven. Ja, Heere, laat dat nood voor ons mogen zijn, dat wij bekeerd moeten worden. En dat steeds weer opnieuw. Heere, werk zo met uw geest door heel de gemeente heen. Ook hen die thuis met ons verbonden zijn. We danken u dat we nog enigszins hier in de kerk samen kunnen komen. Gedenk ook de velen die thuis meeluisteren, de jongens en de meisjes. Heere, help hen ook te luisteren naar dit kerstevangelie. En geef ook uw genade ook morgen een goede kerstfeestviering met de kinderen, al zal het uitgezonden worden. En Heere, wilt u geven dat we thuis het allemaal kunnen bekijken met onze kinderen. Heere God, gedenk in ieder van ons in uw gunst en goedheid. Ook hen die vaak alleen zijn in deze dagen. Hen die misschien eenzaam zijn en eigenlijk weinig familie hebben, ontferm u over hen. Wil in uw genade hen gedenken die ziek thuis zijn en de gevolgen dragen van ernstige behandelingen. Heere, wilt u ook daar aanwezig zijn met vrede. Heere, laat toch alles wat in het leven ons overkomt, ons mogen toch dichter verbinden aan u. Zo kunt u wegen houden met ons die wij nooit verwacht hadden. Wegen waarin onze hart en ziel verbonden worden aan u. En uiteindelijk gaat het daarom. Heere, toon u zo uw barmhartigheid en verheerlijk uw naam. We bidden u, Heere, voor de gemeente te Ayohara. We danken u dat daar een gemeente ontstaan is en dat daar verschillende andere gemeenten uit voortgekomen zijn. En dat dominee Hussar daar, zelfs onder soms gevaarlijke omstandigheden, zijn werk doet vanwege vijandschap, wat er toch ook is. Maar tegelijkertijd mag hij zien tot zijn vreugde dat er velen komen tot de kennis van de Heer Jezus, ook daar in Roemenië, onder de Zigeunerbevolking. Heere, gelooft zij uw grote naam. En zo bidden wij u, Heere, bereid uw koninkrijk uit over deze wereld. U bent toch een groot en een machtig God. En al beseffen wij niet waar wat wij bidden en waarvoor wij bidden, want uw koninkrijk is zo groot en er zijn miljoenen mensen die in uw dienst staan die wij niet eens kennen. En er zijn miljoenen anderen waarvan wij geloven en hopen dat u ze nog toe zult brengen, die nu nog in de duisternis zijn. Heere, laat een licht mogen opgaan in hun harten. O, verheerlijk toch uw grote naam, dat de engelen voortdurend mogen juichen, omdat de zondaren tot bekering komen. En laat, Heere, uw aanwezigheid ook bij ons nog steeds bemerkt mogen worden. En ook in de toekomst zal blijven bemerkt worden. Want we hebben u nodig, Heer, ook onze kinderen. Veel dingen kunnen we missen, maar we kunnen u niet missen. We kunnen de welvaart missen. En we kunnen allerlei voorrechten wel missen. Maar Heere, we kunnen u niet missen. O Heere, daal af en werk onder ons. Bekeer ons, eer wij sterven. En laat het kind uit Bethlehem voor ons alles mogen betekenen. Zegen zo de bediening van uw woord, tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, wij zingen de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Tweede vers van de lofzang van Zacharias. Geliefde gemeente, het gebeurt elk uur door heel de wereld heen. Feitelijk gebeurt het 250 keer elk minuut. Het is de geboorte van een baby. En bij elke geboorte moet dan ook een beslissing genomen worden. Een naam moet gegeven worden. En dat geldt voor alle ouders, waar ze ook wonen. In oerwouden, of op de toendra, of ze rijk zijn of arm. Ze hebben allemaal, die baby's, een naam nodig. En zo gedenken wij op deze eerste kerstdag de geboorte van de meest bijzondere persoon die ooit op deze aarde geleefd heeft. De Heere Jezus Christus. En aan hem werd ook een naam gegeven. Jezus. Want het was God zelf die naam gegeven heeft aan dit kind. En jongens en meisjes, jullie weten wel wat de naam Jezus betekent? Betekent de Heere redt. Want zo had de engel ook tot Jozef gesproken. Hebben we enkele dagen geleden overdacht, op de eerste dag van deze week. En dat Jezus zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En daarom moest die naam Jezus gegeven worden. Zo werd Jozef geïnstrueerd. En zo werd het ook gegeven aan Maria. Dat zij het ook moest weten dat de naam Jezus moest zijn. Dat ze het beiden zouden weten. Want nu zou geboren worden de lang verwachte zaligmaker. Nu zouden mensen verlost worden. En de verlossing die de Heere geeft was veel groter, oneindig veel groter dan de Joden zelf doorgaans verwachten. Ze hadden het over een herstelling van het Davidische koninkrijk. Ze hadden het over het feit dat alle koningen van de aarde zouden komen en mensen zouden komen, zouden zich neerbuigen voor die koning en dat de Joden zeer gezegend zouden worden en dat was het dan. En na verloop van tijd, ja, dan zouden ook die Joden sterven en dan, ja. Het ging om het Davidische koninkrijk, de bloeitijd van Israël. Daar dachten ze aan. En zo kunnen wij ook vaak denken aan God als degene die in dit leven leidt en geeft en zegent en zorgt. En dat is de Heer ook bereid te doen naar zijn vrijmacht en in zijn wijsheid en zorg. Wij letten ook te vaak op dit leven dat we het maar goed hebben en dat we gezegend worden, ons werk gaat goed en dat... Ja, dat we al onze verplichtingen kunnen voldoen en dat we wat vrede hebben en gezondheid en rust en blijdschap, dat het goed gaat met de kinderen en ja, daar bidden we ook om en dat mag ook wel. Daar wil de Heer ook in zorgen, zeker, maar het gaat om iets anders. Het gaat om de heerlijkheid bij God en dat is oneindig veel groter dan wij en ook die Joden ooit konden bedenken. Want de Heere geeft altijd veel meer dan u of ik verwachten. Zo groot is God. En als we nou maar even achter die gordijn zouden kijken, wat er wacht, hoe zouden we anders staan in het leven? Maar de Heere laat dat gordijn dicht. Omdat hij wil dat we uit het geloof leven. Het geloof, het vertrouwen op God. Zonder te weten precies wat er allemaal gaat gebeuren. Zo moesten Jozef en Maria ook leven. In verwachting van God. En in afwachting. Van zijn werk. En soms ging het heel anders. En het ging ook heel anders dan zij gedacht hadden. De Heere Jezus werd later timmerman. 30 jaar lang. Maria zou wel gedacht hebben toen Jozef, toen de Heere Jezus 20 werd. Ja, het was toch zo'n belofte. En toen werd hij 25. En zo ging het verder. En toen hij begon te preken, toen geloofden eerst zijn moeder en zijn broers niet eens in hem. Want de Heere gaat altijd anders dan wij verwachten. En zo is het ook met de geboorte van de Heere Jezus. Dat zien we ook in dit gedeelte. En als u de verschillende gedeelten uit de schrift bij elkaar voegt, dan kunnen we het zien dat het anders ging met de Heere Jezus dan mensen verwacht hebben. Maar het ging wel veel rijker. Veel heerlijker. Veel beter. Want Gods weg is gans volmaakt en recht. Maar het is een weg die tegen ons vlees ingaat. En dat moesten Jozef en Maria ook ervaren toen ze daar kwamen in Bethlehem. Nergens plaats. Mirjam, wat moeten we doen? Nou, dan maar naar een beestenstal. In Nazareth woonden ze nog in een huis. In 1-kamerwoning, nu in een beestenstal. En daar werd de koning geboren. We willen erop letten, gemeente, de geboorte van Jezus Christus. En we letten op de zorg die we daarin zien. We letten op de Zoon die geboren werd. En hij is ook de zaligmaker. De geboorte van Jezus Christus, we letten op de zorg, op de Zoon en op de zaligmaker. En ook al ging het heel anders dan Jozef en Maria zich ooit hadden voorgesteld. En al kan het heel anders gaan in ons leven dan wij ons soms voorstellen. Toch mogen we vertrouwen dat Gods weg goed is. De beste weg. En dat zullen Jozef en Maria daar niet gelijk gezien hebben. Toen ze daar aankwamen in Bethlehem en dat daar de Heer Jezus geboren werd in zo'n stal. Niet eens een wieg. Nou mevrouw, het zal toch vreselijk zijn als uw kind geboren wordt en niet eens een wieg te hebben. Dat is toch de vreugde van elk moeder om een wieg klaar te maken. De Heer Jezus moest in een voerbak van beesten gelegd worden. Het ging heel anders dan ze verwacht hadden. Maar toch zou het volmaakt heerlijk uitkomen. En Jozef en Maria hebben het later ook begrepen. Jozef was een rechtvaardige man. Hij vreesde God en Maria vreesde de Heere. En ze kenden beiden die overgave aan God. Ze hebben het later gezien. Met diepe verwondering. Dat veel rijker dan ze ooit hadden durven hopen, heeft de Heere uitkomst gegeven. En het gebeurde ook al enigszins daar in die stal. Want de herders komen toch. En opgewonden vertellen wat ze gezien hebben. En Jozef en Maria, die hebben erbij gestaan, bedremmeld. Gedacht, hoe is dit mogelijk? En later, weken later, de wijzen uit het oosten. Met goud, wierook en mirre. Ja, er gebeurt toch wat. En zo geeft de Heere tekenen, voortekenen van de heerlijkheid die wacht. Kan de Heer ook in het leven ook doen. Dat u soms een voorsmaak krijgt. Dan kan het zelfs zijn dat het gordijn een tikkeltje wordt opgelicht en dan weer dicht. En dat u een smaak hebt van zijn goedertierenheid. En dan is niets meer belangrijk, alleen maar de Heere. Ja, zo werkt God. Het gebeurt niet altijd, willen we wel veel vaker, maar dat gebeurt niet. Was bij Jozef en Maria ook niet. Was maar één keer dat ze wijzen uit het oosten op bezoek kregen. En later hebben ze ook in dat achtergebleven Nazareth hard moeten werken. In het stof en in het zweet. Het gebeurde bij hen ook maar één keer. Maar hoe de leiding van de Heere is, we zien zijn zorg. De zorg. O, dat ziet u steeds weer. De zorg dat zijn zoon, de Heer Jezus, geboren werd bij een ondertrouwd stel. Niet een meisje alleen, dat zou opspraak gegeven hebben. Nee, ondertrouwd. Het leek net, en iedereen dacht dat ook, dat Jezus de zoon was van Jozef en Maria. Dat was zorg. En ook was er zorg, ondanks het feit dat er geen plaats was in de herberg, dat ze toch nog in, ja toch nog, al was het een stal, dat ze daar geboren kon worden. We stellen ons voor dat het misschien een grot geweest was in de oude kerk. Er werd een grot aangewezen waar vroeger beesten in gehouden werden. Die waren nu op het veld. Een grot, al was het een grot. Maar dat was toch ook zorg dat niet in de open lucht hoefde geboren te worden. En toen er niemand was die de komst van de zaligmaker van de wereld verwelkomde, heeft God ervoor gezorgd dat de herders kwamen. En dat was ook zo bijzonder, want u weet dat die herders waren gerekend als onbetrouwbaar volk. En die worden door God uitgekozen om te getuigen. Ook weer anders dan wij denken. Maar toch zo heerlijk. En ook weer anders dat die koningen uit het oosten, of die wijzen, we weten niet eens of het koningen waren, maar wijzen uit het oosten kwamen. Ook weer zo bijzonder, zorg. Ook de zorg ten aanzien van Jozef zelf. Want hij was van plan geweest om Maria te verlaten, maar de Heere greep in, zagen we afgelopen zondagavond. Zorg van God voor Jozef. En zo moest Jozef het woord van de Heere vertrouwen. En zo nam hij Maria tot zich. En hij trouwde met haar. En toen kwam de volkstelling en ze moesten gaan. Hij moest ook het woord van de Heere vertrouwen. Het zal ook vast aangevochten zijn geweest. Jozef, je bent toch niet goed wijs? Dat kan toch niet? Maar die heeft toch over, het is een andere man geweest, het is toch overspel geweest? Maar Jozef zei nee. Het is uit God gekomen. Geloof wordt altijd aangevochten. Het staat niet in de Bijbel dat Jozef dat meegemaakt heeft. We weten dat ook niet precies, maar geloof wordt wel altijd aangevochten. Het zal ook bij hem gebeurd zijn. Maar het was de zorg van de Heere dat Jozef het geloof had, dat hij vasthield. En zo kreeg Jozef die bijzondere openbaring. Wat een zorg van God. Wat een verlichting voor de Heere. Voor Jozef zal dat geweest zijn. Ja, wij hoeven dus zulke openbaringen niet meer te verwachten. Dat hoeft, we werden het hele woord, zagen we zondagavond. Maar de Heere geeft toch aanwijzingen in het leven. Als u ergens mee worstelt, u moet het weten. En u kunt het niet rechtstreeks vinden in het woord. Geef de Heere leiding door overtuiging te geven. Overtuiging. En u gaat het biddend overleggen. En u ziet ook de leiding van de Heere in uw leven. U kunt dat advies horen van hen om u heen. Raad van goede vrienden. En vooral dat wat u besluit niet in tegenspraak is met het woord van God. En luisteren naar zijn stem. En zo is dat bij Jozef gebeurd. Dat was zorg van de Heere. En zo was Jozef een man van geloof. Het feit dat hij zich overgaf aan de Heer en geloofde de Heer, dat was geloof. Want Maria, we hebben het over haar geloof. Hè? Mij geschieden naar uw woord, zei ze. Maar we mogen ook nadenken over het geloof van Jozef. Een bijzonder geloof. Te midden van de moeite waar hij doorheen ging, had hij vertrouwen op het woord van God. En steeds moest hij zich overgeven aan de goddelijke leiding in zijn leven. Zo de Heere wil, de komende weken hopen we daar wat nader bij stil te staan. Bij Jozef en al de ontwikkeling die hij heeft meegemaakt. Maar Jozef heeft geloofd dat dat kind in de schoot van Maria de lang beloofde Messias zou zijn. En hij heeft niet door ongeloof gewankeld. Ook niet met die stal dat het daar geboren moest worden. Nee, Jozef heeft door het geloof Maria tot zich genomen. En door het geloof heeft hij haar niet bekend totdat het kind geboren werd. En zo is Jozef ook te vergelijken met een van de oud-testamentische profeten die ook openbaringen kregen en dromen droomden waarin ze de wil van de Heere verstonden. Zo was Jozef ook. En met al zijn beperkingen als mens heeft hij vertrouwd door het geloof op het woord van God. En hij heeft Maria tot zich genomen, heeft haar beschermd, heeft voor haar gezorgd. En daarin is Jozef een voorbeeld. Een voorbeeld voor ons ook als mannen. Dat wij met zorg met onze vrouwen omgaan. Een man is toch ook verantwoordelijk voor zijn vrouw. Voor haar mentale welzijn. Voor haar geestelijke welzijn. Ook voor haar lichamelijke welzijn. Zo moeten wij als mannen met zorg met onze vrouwen omgaan. Zo heeft Jozef het ook gedaan voor Maria. Hij nam haar tot zich. En straks neemt hij haar weer met zich en het kind moet vluchten. En dan weer terugkomen. Allemaal zorg. En zo zien wij hier de vroomheid van deze man Jozef, die waar op de achtergrond staat in de evangeliën. We lezen alleen maar wat van hem in het begin. En daarna lezen we niets meer van Jozef. Daarom wordt ook uitgegaan dat hij vroeg gestorven zal zijn. Maar het gaat ook niet om de mensen rondom de Heere Jezus. Het gaat om de Heere Jezus zelf. Hij is de belangrijkste. Alles concentreert zich op hem. En we krijgen geen biografie van Jozef of Maria. We krijgen hier de grote daden Gods in de Heere Jezus. Het gaat om hem, de Heere Jezus. Maar toch zien we hier aan het begin dan de vroomheid van Jozef naar voren komen. Dat is een voorbeeld voor ons. Een voorbeeld van wijsheid en van zorg. Van zelfbeheersing. Van geloof. Hij heeft geduldig gewacht op de Heere. Hij nam ook niet onbezonnen snel een beslissing toen bleek dat Maria in verwachting was. Hij maakte geen ruzie en ging weg met haar. Ging alleen bij haar weg onmiddellijk. Nee, hij overlegde al deze daden in zijn gedachten lezen we eerder hier in Matthäus 1. Hij had al die dingen in de zin. Hij dacht erover na. Hij heeft erover gebeden. Hij nam niet snel onbezonnen een beslissing. En toen kwam de Heer. Hij kreeg die droom, Jozef. Het staat toch ook in de schrift. Ken de Heer in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Want de Heere is de zorgende God. En hij leert ook zijn kinderen zorg dragen voor anderen waar ze verantwoordelijk voor zijn. En zo zien we dat hier bij de Heere, zijn zorg, maar ook bij Jozef in de zorg voor Maria. En wat is dat toch een zegen, gemeente, dat de Heere zorgt. En ik weet het uit persoonlijke gesprekken met u. Dat is zo mooi als predikant, dat je persoonlijke gesprekken hebt met mensen. Als ik uw gezichten zie, dan weet ik van de zorg waar u zelf over gesproken hebt in uw leven. En dat is zo rijk. Tijden van ziekte, van operaties, van moeite, van gebedsverhoringen. U weet er toch van, de zorg van God in uw leven. Wat is dan toch nodig dat heel ons leven als een levend offer gelegd mag worden voor de Heere. Hij is het toch waard. Hij zorgt toch. Welzalig hij die al zijn hulp en kracht alleen van hem verwacht. Want Gods zorg is het allerbeste. Hij is de goede herder die zorgt in alle omstandigheden. Voor Jozef, voor Maria, voor Jezus. En die zorg wordt nog steeds gemerkt door hen die op hem hopen. Maar we zien, gemeente, hier niet alleen de zorg, maar we zien ook de Zoon. Want dat kind geboren uit Maria, dat is de Zoon van God. Dat is totaal uniek. Het onbeschrijfelijk wonder dat God mens geworden is. De enige manier om een mens te redden was dat God mens zou worden. En dat heeft de Heere God gedaan. God bewijst zijn liefde. En zo moest de Zoon van God volledig mens worden. Werkelijk mens, zoals u en ik. Niet een schijnlichaam, niet maar een menselijk gedaante aannemen. Hij werd geboren. Zo alleen konden mensen verlost worden. Want de mens had gezondigd en de mens moest nou ook de straf dragen. En moest genoegdoening gedaan worden aan het recht van God. En geen mens kan dat doen. Alleen God kan dat doen. En dat heeft God toen ook gedaan. En de mens moet volledig gehoorzaam zijn aan God. Volledig luisteren naar de Heere. Volledig gehoorzaam zijn aan al zijn inzettingen en wetten. En dat heeft... Dat konden wij nooit meer doen. En dat heeft de Heere Jezus in plaats van de zijnen gedaan. En zo kon alleen God als mens de zaligmaker zijn. Zo dicht is God bij de mensen gekomen. De heilige, grote, eeuwige, almachtige God komt tot ons. In zijn Zoon, in een kind. En gemeente, de Heer is de heilige God. Wij kunnen niet voor God bestaan. We hebben alle reden in onszelf om te vrezen en te buigen en te schrikken voor de heiligheid van God. Want onze God is een verterend vuur. Dat hebben ze meegemaakt daar bij de berg Sinaï. Toen de Heere God sprak vanaf de berg, toen wilden ze niet meer, dat volk wilde niet meer dat de Heere God sprak, want ze beefden. Steeds als de hemel ingrijpt op deze aarde, dan beven en vrezen mensen. Die Romeinse wachters bij het graf, angst. En steeds is het eerste woord dat wat de engel zegt, vrees niet, wees niet bang. Maar dat is onze eerste houding, want God is de heilige God. Daar hebben we ook geen besef van, gemeente. Ook daar moeten we ingeleid worden. Maar nu wordt die heilige God mens. Komt zo dicht bij ons. U kunt niet tegen de zon inkijken. Dat verblindt u. Maar als er nou een wolk ertussen hangt, dan kunt u naar de zon kijken. En zo is God mens geworden. En door de mensheid van de Heere Jezus zien wij God. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En wat ziet u dan in de Heere Jezus? U ziet liefde en ontferming en het zoeken van zondaar om hen zalig te maken. Zo rijk is God. Hij is gekomen tot ons. Een diepte die wij niet verklaren kunnen. Maar weet u, als wij nadenken over de geboorte van de Heere Jezus, dat Maria die maagd was, zwanger werd door de Heilige Geest, dan is het enige antwoord wat wij kunnen geven, wat de Heere Jezus zelf ook gesproken heeft, verschillende malen: Vader, alle dingen zijn bij u mogelijk. Dat is het enige antwoord. En wij aanbidden dit wonder. En we begrijpen, als het goed is, waarom dit wonder ook zo moest plaatsvinden. Het kon niet anders. Het is niet maar een verhaal die we geloven moeten. Nee, het moest zo zijn. Het wordt ons ook uitgelegd. Ik kan niet meer Gods wet houden. Ik kan niet voor mijn zonde betalen. Dat kan God alleen maar doen. Zijn eigen straf dragen en daaruit komen. Daarom moest het zo zijn. Het klopt ook precies. En Gods plannen komen altijd tot volvoering. Worden allemaal uitgevoerd. Komt allemaal tot vervulling. En wat de Heilige Geest gelegd heeft in de schoot van Maria, daar is ook tot uiting gekomen. Het kind werd geboren. En wanneer de Heilige Geest in uw hart en leven werkt, dan is dat, komt dat ook tot vervulling. Dan komt dat ook tot uitwerking. Dan komt er ook de vrucht van de Heilige Geest in uw leven. Misschien dat u het zelf niet ziet, maar dat anderen het wel nog bij u merken. En dat u het later door het licht van de Geest het verder gaat zien. Ja, dat de Heer het toch in mijn leven is begonnen. En dat geeft u onnoemelijke troost. Want de Heilige Geest werkt. En het komt tot uiting in het gebed, in het roepen, in het zoeken van de Heer. En als u de Heere zoekt en u kunt niet meer zonder de Heere, heb goede moed. Want zijn werk gaat door. Wat de Heilige Geest bewerkt zal tot uitvoering komen. Heb goede moed. Zijn plannen falen niet. En u roept de naam van de Heere niet aan te vergeefs. Misschien merkt u geen antwoord, maar blijft u maar roepen. Hij leeft. Hij werkt. Zijn bedoelingen komen tot stand. Hij zal u maken wat u maken, wat u gemaakt moet worden. En zo zal alles tot stand komen in het leven van hen die op hem hopen. En zo heeft God zijn enige geboren zoon geschonken. En die zoon, gemeente, is dus ook de zaligmaker. Dat is het laatste punt van de preek. De zaligmaker. Vandaag spits alles zich op toe. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hier zien we wat eigenlijk gebeurde in de kerstnacht. Dat de zaligmaker van zondaren geboren is. Want het gebeurde toen Jozef en Medmen en Maria in Bethlehem waren, dat de dagen van Maria vervuld werden en ze baarde haar eerstgeboren zoon en noemde zijn naam Jezus, zaligmaker. Wat een heerlijke prediking. Jezus, hij is God, sterke God, zo wordt hij genoemd in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament dat hij het goden gelijk zijn niet als een roof geacht heeft. Een roof, een dief, als hij iets steelt, pakt hij het, wil hij het ook niet prijsgeven. Hij verstopt het ergens. Hij acht het als een roof, hij houdt het. Maar de Heer Jezus heeft zijn God zijn niet voor zichzelf willen houden. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, tot niets gemaakt. Is mens geworden. De Heer Jezus is God. De Heer Jezus wordt toegeschreven eeuwigheid. Eer Abraham was, ben ik. De Heer Jezus wordt alwetendheid toegeschreven. Hij wist wat in hun gedachten was. En hij antwoordde hun naar hun gedachten. De Heer Jezus is schepper. Johannes 1. Alles wat gemaakt is, is door hetzelfde, door hem gemaakt. En hij zorgt voor alles. Hij zorgt. Wonderbare spijziging. Hij zorgt dat de zee en de wind en de storm gaan liggen. Hij heeft alle macht over de natuur. Hij heeft macht over de duivelen. Ze sidderen voor hem. Hij heeft macht over alle mensen. Zij die hem gevangen wilden nemen, deinsden allemaal achteruit. En ze vielen allemaal achterover elkaar op de grond. En daar lagen ze allemaal. Omdat hij alleen maar zei, ik ben het. Hij is God. En dan de vele wonderen en de vele tekenen en de dodenopwekkingen. De werken die ik doe, getuigen van mij. En zo moest de zaligmaker volledig God zijn. Want geen mens kan een verterend vuur doorstaan. Alleen God kan dat doen. En daarom moest de zaligmaker volledig God zijn en mens. Want de mens moest betalen. Nou, een voorbeeld daarvan las ik deze week, dat vond ik wel aardig eigenlijk. Het brandofferaltaar in de tempel. Daar werden de offers op verbrand. En de brandofferaltaar, dat was van hout gemaakt. Maar het was beslagen met koper. Want als je een houten offeraltaar hebt en je gaat daar hout op stoppen en verbranden, dan verbrandt alles. Maar als je een houten structuur hebt en je doet daar koper allemaal omheen, dan kun je van alles in branden. En het koper, dat verbrandt niet. En zo was dat een voorbeeld van de menselijke natuur en de goddelijke natuur van Christus. Dat hout is dan de menselijke natuur, maar dat koper is dan de goddelijke natuur. Waardoor hij toch niet verteerd werd in dat verterend vuur. Zo moest de Heere Jezus volledig God zijn. En ook zo'n mooie gedachte, hoe meer je erover nadenkt, dat hij de oneindige God is. En daarom kon hij die oneindige straf dragen. En daarom heeft zijn offer ook oneindige waarde. En kan hij zondaren verlossen van de oneindige hel. Daarom is Christus gekomen. Dat hij als de eeuwige God met oneindige kracht de straf uitgedragen heeft. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen riep hij het uit, het is volbracht, het is voldaan, betaald. En zo is de Heere Jezus van oneindige waarde. We zien in dit alles, gemeente, de vrije en de onbegrijpelijke liefde van God. Wat grote liefde kon God tonen. Mensen zeggen wel eens, is God liefde? Waarom gebeurt dit of dat? Nou, dat dit of dat gebeuren in de wereld, dat komt door de mensen zelf. God geeft genoeg voedsel voor heel de aarde. De aarde brengt genoeg eten voort voor iedereen. Maar wij verdelen het niet. We houden het voor onszelf. En door oorlogen is er honger en gebrek en zijn er vluchtelingen en ellende. Dat doen wij. Maar God bewijst zijn liefde dat hij zijn zoon gaf. Voor mensen die allemaal met de rug naar hem toe stonden. En allemaal eigenlijk wilden dat hij niet eens bestaan zou. Dan konden ze doen wat ze wilden. Zulke slechte mensen. En daar horen u en ik ook bij. Laat dat maar verdriet voor ons worden. En voor zulke mensen kwam de Heere Jezus in deze wereld. Wat een liefde had Abraham tot God, dat hij gewillig was zijn zoon Isaac te offeren. Maar wat een liefde dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Abraham moest zijn zoon geven aan een goede God. De Heere God gaf zijn zoon aan slechte mensen. Abraham was verplicht God te gehoorzamen, maar God was helemaal niet verplicht zijn zoon aan ons te geven. Maar God bevestigt, Romeinen 5 vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Dat is het wonder. En laten we daar nooit aan wennen, gemeente. U kent misschien dat voorbeeld wel van die man, het is in Duitsland geloof ik gebeurd, dat er een man en vrouw, er was hongersnood en ze hadden geen geld meer, geen eten meer. Ze hadden 4 jongens en ze dachten, als we nou een van die jongens verkopen aan een ander, aan een rijke man, die geeft ons geld en dan kunnen we nog wat eten kopen. Maar welke van de 4 zonen zullen we nou geven? De oudste, ja, dat is het evenbeeld van de vader, die verkopen we niet. En dan de tweede zoon, ja, die leek sprekend op zijn moeder. Ja, die wilden ze ook niet verkopen. En de derde zoon, daar waren ze zo aan gehecht. En de vierde zoon, ja, dat is het kind van hun ouderdom. Ze wouden niemand verkopen. Toen besloten ze maar, dan gaan we maar met z'n allen sterven. Beter dat, nadat we 1 zoon verkopen. Maar God heeft zijn enige zoon gegeven. Om de zaligmaker te zijn van mensen. Zijn naam is Jezus. Zijn 2 namen worden hier genoemd in Matthäus 1. De naam Immanuel wordt ook genoemd, hebben we nu niet gelezen. Maar er staat daar vlak voor in Matthäus 1. Dat zij in vers 23, het welk is overgezet, Immanuel, God met ons. Dat is de ene naam, de andere naam is Jezus, Immanuel. Dat weet u ook, God met ons. Zo is God mens geworden. En we zien de Heer Jezus getekend als mens. Hij was hongerig. Hij heeft dorst geleden. Hij heeft pijn geleden. Hij heeft geweend en gehuild om Jeruzalem. En om de onbekeerlijkheid van mensen. Hij werd vertorend om de boosheid van mensen, hoe onzeggelijk ze waren. Hij was mens die getreurd heeft. Volledig mens. En alles waar u doorheen gaat, daar weet hij ook van. Daarom is hij ook de medelijdende hoge priester, ook nu. En toch is hij tegelijkertijd God. Want, hebben we al gehoord, al zijn macht die hij vertoonde. En zo is hij God en mens, God met ons. En dat is wel zulk een bemoediging, want uw zaligmaker is God. God staat in voor uw zaligheid. U die daarmee worstelt, u die denkt, hoe moet het allemaal? Ik kan het zelf niet. En hoe moeten we nu? Uw zaligmaker is God. Let daarop. Daar kunt u moed en troost uitputten. Hij weet het, hij kan het, hij doet het. Hij is God. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Wanneer deze zaligmaker uw zaligmaker geworden is, dan hoeft u ook niet te vrezen voor de toekomst. Dan zal hij met goddelijke almacht u leiden door het leven heen, totdat u komt achter het gordijn. En daar begint het. Hij is God. Hij zorgt ervoor. Immanuel, God met ons. Maar er is ook die andere naam, Jezus. Ja, ge zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, de Heere Jezus redt van de zonde. Hij redt van de schuld van de zonde. O, wat heerlijk als een mens die eerst onder de schuld zat en er niet mee van af kon komen, dat schuldbesef. En dat de Heere die schuld wegneemt. Dat mensen hun schuld kunnen uitspreken, dat hun geweten ontlast wordt. Wat een opluchting, wat een bevrijding. Hij bevrijdt van de schuld van de zonde. Maar hij bevrijdt ook van de slavernij van de zonde. Dat je vast zat aan bepaalde zonden waarmee de duivel op je inzoomde. En je wilde kapot maken en je wilde het niet. En je steeds deed je door vreselijke strijd. De slavernij. Hij bevrijdt van de slavernij. Hij doet het. Het is van de slavernij van de zonde. Hij plaatst mensen in de vrijheid van de kinderen Gods. En hij verbreekt die wrede kettingen van die aartsvijand, de duivel. Hij redt, de Heere Jezus redt van de slavernij van de zonde. Hij, de Heere Jezus, verlost ook van het verderf van de zonde. Want door de zonde zijn wij bedorven. We zijn akelig geworden. We denken aan onszelf. Maar de Heere Jezus redt van dat verderf. Want hij vernieuwt mensen. En het worden zorgzame mensen. Liefdevolle mensen, bewogen mensen, zachtmoedig mensen, nederige mensen, vriendelijke mensen. Oh, dat is toch zo heerlijk. Dat de Heere God mensen verandert. Je ziet het voor je ogen als je het wilt zien. De macht van God dat hij redt van het verderf van de zonde. En hij leidt mensen in een leven van toewijding die eerst niet wilden, wilden nu wel. Oh, dat is zo heerlijk. Wat God doet in het leven van mensen, dat ze nu gaan luisteren. Dat ze nu gaan liefhebben. Dat ze zorgzaam worden voor hen om zich heen. Het verderf wordt weggenomen. Dat doet Jezus. En de Heere Jezus redt ook van de straf op de zonde. En wij weten niet goed wat die straf is. Maar dat is ontzettend. Dat is in de Godverlatenheid te zijn. En de Heere Jezus is degene geweest die het omschreven heeft als de buitenste duisternis. Als wening en knersing. Van tanden. Het is niets meer. Haat. Ellende. Wanhoop. Wanhoop. Er zijn getuigenissen van mensen op hun sterfbed. Het wordt ook van Stalin gezegd op zijn sterfbed. Dat hij met haat iedereen aankeek. En toen stierf. Stalin was eerst ingeschreven als student bij een seminarie. Wist u dat? Maar het is verschrikkelijk, die straf op de zonde. Maar dat heeft de Heere Jezus vrijgemaakt, verlost. Geen straf, want hij heeft het gedragen. Hoe heerlijk is deze eerstgeboren zoon van Maria. Wat een volkomen zaligmaker. Genoeg voor u en voor jou en voor mij. Want hij leeft ook nu. Hij is niet weg. Hij is hier. Met zijn woord. Hij laat de regen van Gods woord op ons neerdalen. Hij spreekt hier door zijn dienaar en hij zegt: zie op mij. Zoek het leven bij mij. En zo mogen mensen tot hem vluchten. Met vrijmoedigheid. op zijn uitnodiging. En dan mag u hoop hebben, een gegronde hoop op de zaligheid. Want de Heere Jezus is gekomen om de zaligmaker van zondaren zijn. En wie ontvangen dan die zaligheid? Nou, dat zijn de mensen die inderdaad nederig voor hem knielen. En die zoeken met hem te wandelen in een nieuw leven. Die het zelf niet eens snappen waar ze om vragen. Maar ze zeggen, Heer, ik heb u nodig. En u weet wat er van mij moet komen. U kunt dat doen, maak mij zoals u mij hebben wilt. En ze wandelen in een nieuw leven met hem. En ze krijgen er nooit spijt van. Ze belijden hun zonden. En ze roepen om de Heere Jezus in hun leven. En zo ontvangen ze hem. Ze ervaren zijn nabijheid. Ze worden aan God verbonden met onverbrekelijke banden. En zo is deze Heere Jezus een volkomen zaligmaker. En hij mag ons nu verkondigd worden op deze eerste kerstdag. Hoe heerlijk is zijn naam. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En we zijn bijna klaar met de preekgemeente. Maar weet u, als u nou, om iets door te zeggen over die zaligheid. Als u nou 35 jaar later gewandeld had door Judea of door Galilea. Dan was u mensen tegengekomen. Iemand die al gestorven was in Nain. Hij was al gestorven, maar hij leeft weer. Want Jezus heeft mij opgewekt. U was een blinde tegengekomen. Die al lang weer kon zien. Omdat de zoon David zich over hem ontfermd heeft. En u zou iemand zijn tegengekomen die doof stom geweest was. En hij zou het u zeggen. Hij sprak tot mij Ephata en ik hoorde het. En er kwam ook een man tegen die met 4 vrienden door Nazareth of ergens in Galilea rondliep. En hij zou u zeggen, ja, vroeger kon ik niet lopen. Maar deze 4 vrienden die brachten mij tot Jezus. En weet u wat het eerste wat hij zei tegen mij is? Uw zonden zijn u vergeven. En toen wekte hij mij op dat ik kon lopen. Zo heeft de Heere Jezus bewezen zaligmaker te zijn. En zo kan hij uw zaligmaker zijn. Uw. Hoe oud u bent, hoe jong u bent. Hij leeft, hij is de zaligmaker. Daarvoor is hij gekomen, daarom hebben we kerstfeest. Opdat u mag leven met God. Amen. We zingen, gemeente, de lofzang van Maria, het 4e vers. Thank you. Laten wij bidden en danken. Heere, zo danken wij uw heerlijke naam. Al beseffen wij niet hoe heerlijk u bent. En al doorgronden wij uw macht niet. En al kennen wij heel veel van uw liefde niet eens. Toch, Heere, wat wij kennen en wat wij zien is al overweldigend. Hoe heilig is uw naam. En daarom, Heere, mogen wij tezamen barmhartigheid verwachten. Want des Heeren werk is sterk. Heere, wil uw sterkte hier onder ons tonen. Wij bidden u om bekering. Om bekering voor hen die nog zonder u leven. Die het wel allemaal horen. En de geschiedenissen kennen. Maar voor wie het nooit persoonlijk kerstfeest is geworden. O Heere, wij bidden u, open hun ogen. En kom binnen in hun hart. Heere Jezus, ontferm u over ons. Tot eer van uw naam, tot ons behoud. U hebt toch alle macht. En voor u is geen ding te wonderlijk. O Heere, doe toch rijke werken in ons midden. Dank u voor wat u gaf. Wees u bij ons, o Immanuel. En verlos ons van zonde. Jezus wil dat doen. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. En wij danken u voor wat u gaf. En voor wie u bent. Halleluja. Amen. Wij zingen Psalm 89, het zevende vers.
Thank you.
gemeente, laten wij na de zegen zingen, het ere zij God. Gaat heen met uw dragende God zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Zegen.